Zoals u ziet, zijn we ook als gemeente erg gezegend met heel veel kinderen. Vorige week hadden we een conferentie en toen waren op die conferentie, dat was een paar dagen zo rondom carnaval, dat trekken we ons als gemeente even wat terug. En dan hebben we een feest op Stokershorst, dat is een conferentiecentrum. En toen waren er 35 kinderen. En als dan die kinderen weggaan, dan is het een ware uittocht. Dat zag u vanmorgen ook weer. Dat het zo'n bijzonder zegen is dat we zoveel kinderen in onze gemeente hebben. En elke keer als dan een kind wordt opgedragen, ik vind het altijd een hele bijzondere zegen. Dan wil ik ook heel graag iets spreken en nadenken met u over opvoeding. De laatste keer, dat was nog niet zo lang geleden, in het begin van januari, toen hebben we ook over opvoeding gesproken. En dat wil ik vanmorgen weer heel graag met u doen. En ik wil vanmorgen nadenken over karaktervorming. Hoe vorm je nu als ouders het karakter van je kinderen? En ik wil daarvoor lezen met u Spreuken 3, vers 1 tot en met 6. Dat is de tekst die ik gebruik, die projecteer ik, zodat u kunt meelezen. Spreuken 3. Vers 1 tot en met 6. Deze spreuk die zegt het volgende. Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet. En laat je hart mijn geboden in acht nemen. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Mogen goede tierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mensen. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Zullen we nog samen even bidden? Vader, we willen je zo danken dat we zo kunnen genieten van het samen zijn, kunnen genieten van uw aanwezigheid. Ik wil ook zo ontzettend bidden, Heer, dat u onze harten echt wilt openen, dat u me vrijmoedigheid geeft in te spreken, dat het niet zouteloos is, maar dat het echt mijn kracht is. Maar in bijzonder, dat u dat wilt uitwerken in onze harten, dat u ons wilt zegenen, wilt u iedereen die hier zo aanwezig is en die luistert, wilt u iedereen die echt zegenen tot ons hart spreken. Ik dank u voor uw diepe genade die we zo mogen vinden in uw Zoon Jezus Christus. Heer, wilt u zichzelf zo openbaren door het spreken heen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil heel graag met u nadenken vanmorgen. Hoe vorm je als ouders nu het karakter van je kinderen? En ik heb dit gedeelte, Spreuken 3, eigenlijk genomen. Daar staat, mijn zoon, dat is eigenlijk een vader die tot zijn zoon, je kunt daar ook invullen, dochter, die tot zijn zoon of dochter spreekt. En dan doet hij een beroep, in deze spreuk de 3, doet hij een beroep op dat hij het onderwijs wat hij geeft, dat, en de geboden die hij die zoon of dochter leert, dat hij die zal bewaren. En het is de taak eigenlijk van kinderen. Zeg maar, het is in het bijzonder, als je zo opgroeit, dan is het ontzettend belangrijk dat je dat onderwijs wat je ontvangt, dat je dat bewaart en dat je dat eerbiedigt. Het is een zegen, of beter gezegd, hier vindt hij ook het argument waarom dat het goed is om het onderwijs en het onderwijs wat in het bijzonder, wat er eigenlijk het onderwijs ook bedoelt, van wat in Gods woord staat over opvoeding en de normen en waardes, maar ook in wat ik al zei bij het opdragen van Mara, dat iemand echt leert kennen, God leert kennen. En dan is het zo dat de argumenten die hier genoemd worden, dat is, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Dat is een bijzondere belofte, staat er eigenlijk in de Bijbel, dat je, als je je ouders eert, als je je ouders gehoorzaamt, dan is daar een belofte aan verbonden. Dat is een belofte dat je jaren van leven worden aan je leven toegevoegd. Dat je een vrede kunt, dat je in vrede leeft. Dat er echt welzijn is. Dat er een harmonie is. Dat er een balans is in je leven. En dat sluit ze heel nauw aan als er bij de 10 geboden, zeg maar, als die gegeven worden, dan wordt dat diezelfde belofte wordt gedaan. Dat als je je ouders eert en eerbiedigt, dat je een lang leven zult leiden. En dan klinkt die wens dat de liefde en trouw het kind niet zullen verlaten. Wat er eigenlijk bedoeld wordt met liefde en trouw, dat is, ik weet niet of als u daarover nadenkt, dat is het vermogen van iemand. Als je het hebt over liefde en trouw, dan heb je het eigenlijk over het vermogen van iemand om relaties aan te gaan. Als een kind leert lief te hebben, als een kind leert trouw te zijn, dan leer je eigenlijk een kind om ook diepe, innige relaties aan te gaan. In de eerste instantie met God, dat je dus echt die liefde voor God echt ontplooit, dat je die trouw naar God toe echt ziet, maar niet alleen dat je in staat bent om een liefdevolle en diepe, innige relatie met God eigenlijk aan te gaan, maar ook door dat liefde en trouw, als je dat echt bindt op je hart, als je dat laat schrijven in je hart, dat dat iets is wat het karakter van je gevormd heeft, dan ben je ook in staat om goede, liefdevolle en diepe relaties met mensen aan te gaan. Als ik met mensen omga die trouw zijn, die betrouwbaar zijn, dat woord, dat ligt eigenlijk ook heel nauw bij elkaar. Dat je dus iemand hebt die betrouwbaar is en iemand die trouw is en die lief kan hebben. Dat zijn mensen waar ik heel graag mee optrek. Ik heb jaren heb ik een zaak geleid en ik ging altijd zo met mijn medewerkers om dat ik zag ook als het ging over betrouwbaarheid. Je kon beter iemand hebben die, wat je eigenlijk zoekt, is iemand die bekwaam is en betrouwbaar is. En nu kun je eigenlijk, als je iemand hebt die bekwaam is en betrouwbaar is, dan is dat natuurlijk heel erg bijzonder. En dat zijn de medewerkers die je eigenlijk zoekt. Iemand die trouw is. Maar als iemand, zeg maar, niet zo bekwaam is, maar zeer betrouwbaar, daar kun je ontzettend goed mee werken. Als iemand trouw is en betrouwbaar, dat is nog veel belangrijker en dat is een veel hoger karakter als iemand die zeer bekwaam is en onbetrouwbaar. Ik heb in het zakenleven gezien dat mensen die heel erg bekwaam zijn en zeer onbetrouwbaar, dat die op een zeer bekwame manier eigenlijk de zaak uitkleden en kapot maken. En daarom zie je eigenlijk dat de Bijbel, daar zie je eigenlijk steeds weer opnieuw dat er de nadruk ook in deze spreuk wordt de nadruk gelegd van dat er liefde is en dat er trouw is. En dat er dus, dat zijn dan, dat zijn eigenschappen die je bekwaam maken om een innige relatie aan te gaan. En dat betekent eigenlijk dat ook in deze spreuk staat, als iemand trouw is en veel liefde en liefdevol is, iemand die veel liefde kan geven en liefde kan ontvangen ook, dat is dan, dan zal die waardering vinden in de ogen van God en in de ogen van mensen. En dan benadrukt die vader, die benadrukt dat het vertrouwen, dat er vertrouwd moet worden op God. Er staat dan, vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Dat wil niet zeggen dat je geen inzicht moet, dat als iemand een christen is, dat hij zich niet moet bekwamen om inzicht te krijgen. Natuurlijk, het is ontzettend belangrijk dat je in het leven inzichten krijgt, dat je inzichten verwerft. Maar wat deze spreuk op doelt, dat die vader die zoon wil leren, die wil hem leren dat hij inzicht moet krijgen, dat hij zich inzicht moet verwerven. Maar er is iets totaal anders als je inzicht hebt, dat je daarop gaat vertrouwen. Als je vertrouwt op je eigen inzicht, dat is wat anders dan te vertrouwen op God. Als je vertrouwt op je eigen rechtvaardigheid, datgene wat jij rechtvaardig vindt, dat is altijd wat anders als dat het ook daadwerkelijk rechtvaardig is. En ik vind het zo bijzonder dat hier zo staat, vertrouw niet op je eigen inzicht. Verwerf wel inzicht, zegt de Bijbel. Je moet steeds inzicht verwerven, Maar je moet er niet op vertrouwen. Je moet vertrouwen op datgene wat God eigenlijk geeft. En wil je je karakter, wil je karakter vormen bij je kinderen, dan is het belangrijk dat die vader spoort die zoon aan om God te kennen. En God kennen, dat is, ik vind het altijd zo bijzonder in de Bijbel, dat het woord kennen in het Hebreeuws, dat heeft niet de betekenis dat je weet hebt van, dat je met je verstand dingen kunt bevatten. Het woord kennen in het Hebreeuws heeft eigenlijk wil iets zeggen over ervaringskennis. Ik ken mijn vrouw. Ik ben, 38 jaar ben ik getrouwd. En als ik dan zeg van, ik ken mijn vrouw, dan betekent dat, ik heb ervaringskennis. Mijn vrouw kent mij, Rietje kent mij. En dat komt omdat we hebben elkaar leren kennen door de ervaringen die we samen hebben gedaan, de moeites die we hebben gekend, de diepe liefde die we hebben voor elkaar, maar ook de hoogtepunten en de dieptepunten, de ziektes die we hebben gekend in ons gezin en hoe we beproefd werden. En dat je dus samen eigenlijk elkaar leert kennen in alle omstandigheden van het leven. En dan kun je zeggen, ik ken iemand. En dat wil deze, diegene die deze spreuk zijn zoon echt leert, die zegt dat hij God moet kennen, dat hij daarop moet steunen. Dat hij ervaringskennis moet opdoen met God en met God moet wandelen. En dan zie je in Spreuken 3 dat als je karakter wil vormen, spreuk die begint dus, mijn zoon vergeet mijn onderricht niet. Maar in Spreuken 4, die heb ik dus niet laten projecteren, dat is een tekst die me later eigenlijk opviel. Daar staat in Spreuken 4, staat, luister kinderen naar de vermaning van je vader en sla acht op om inzicht te leren kennen. Want ik geef jullie een goede les, verlaat mijn onderricht niet. En een van de belangrijkste dingen bij karaktervorming, dat is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Nu staat er over Jezus, staat er geschreven in Hebreeën 5 vers 8, laat die tekst maar zien. Hoewel hij de zoon was, en hoewel Jezus de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. En wil je een karakter vormen bij je kinderen, en wil je iemand gehoorzaamheid leren, dan gaat het eigenlijk gepaard met lijden. Jezus heeft zelfs zo ver geleden, zoals een mens nooit hoeft te lijden. Maar gehoorzaamheid, om iemand gehoorzaamheid te leren, gaat dat gepaard met lijden. Nu denkt hij, wat dikt hij dat zwaar aan? Ik wil je laten zien wat ik daar eigenlijk mee bedoel, met dat lijden. Want als je een kind iets wil leren, bijvoorbeeld het eerste, hoe kan een kind of iemand leren, geduld leren, zonder te wachten? Hè, ik vraag God soms om geduld. En dan vraag ik, Heer, geef me nu geduld. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Je zult geduld leren, een kind kan geduld leren alleen als het ook weet te wachten. Hoe kun je tevredenheid leren? En dat is het volgende. Tevredenheid leren zonder iets te missen. Hoe kun je handigheid leren zonder te oefenen? Hoe kun je leren geven zonder te delen? Hoe kun je zelfbeheersing leren zonder teleurstellingen te verwerken? Of hoe kun je voldoening ervaren zonder zich daarvoor in te spannen? En als laatste, hoe kun je zelfrespect ontwikkelen zonder dat je een prestatie levert? Dat bedoel ik eigenlijk met gehoorzaamheid te leren. Dat is vastgekoppeld aan een stukje lijden. En ik zie dat je ziet hier eigenlijk dat, ik zie dat er vaak dingen misgaan in de opvoeding, omdat de ouders die willen de moeilijkheden in het leven van kinderen voorkomen. Natuurlijk ben je een beschermende ouder, je wilt je kinderen beschermen. Maar toch is het een heel belangrijk iets dat er een wezenlijk gevaar is eigenlijk in het karaktervorming. Daar zie ik eigenlijk de materiële welstand. Weet je, ik kom zelf uit een generatie, uit een gezin. Ik ben opgegroeid in een mijnwerkersgezin. En daar hadden ze aan twee dingen echt gebrek. Het eerste was aan tijd. Mijn ouders hadden heel weinig tijd, omdat ze ontzettend hard moesten werken. En het tweede was, er was heel weinig geld. Niet dat ik veel, dat ik iets gemist heb, maar ik zie dat er, doordat er weinig tijd was en weinig geld was, waren ook onze mogelijkheden beperkt. En we dronken bijvoorbeeld, door de week dronken we thee, koffie of water. Dat was het. Ik heb nooit gemist dat ik geen sap kreeg, of dat ik in het weekend, daar kreeg je dan eens later wat sap of een... Die gazeuze limonade, sommige van onze die uit mijn generatie zijn, die weten dat dat de grootste lekkernij was die je kon krijgen. Dat was een gazeuze limonade, dat, als je die gedronken hebt, dan, ik weet nog goed dat die prik, die ging je echt in de neus. Maar dat was hetgene wat je dus kreeg in het, op zondag. En fruit, dat was er eigenlijk alleen in het weekend. En als ik dan nadacht over de kleren, nu had ik geluk dat ik de oudste zoon was, maar ik had veel vrienden. En als die dus het tweede of derde kind was, en voor hem waren mensen kinderen van hetzelfde geslacht, ja, dan was het zo dat je dus je kreeg gewoon de kleren van degene die boven je was. Want toen ging het er eigenlijk om dat kleren een functie hadden, dat moest je warm hebben of het moest luchtig zijn in de zomer. En nu is het zo dat het mooi moet zijn. En je zag eigenlijk ook als ik nadacht over de vakantie. Ik was zo na aan het denken over de vakantie. Vakantie was voor mij voetballen op een pleintje. Dus nu zie je eigenlijk, nu is het zo dat vele gezinnen hebben bijna onbeperkte mogelijkheden. Als het dan gaat over het speelgoed of over elektronische spelletjes of iPad of iPod. Als je denkt over de kleding of broodbeleg of drinken of vakantie. Of woonruimte. Het is bijna onbeperkt. En dat betekent eigenlijk dat het van ouders vraagt het iets. Van een innerlijke overtuiging. Dat je soms beperkingen moet opleggen. Omdat ik ben opgegroeid doordat de omstandigheden me beperkten. Ik leerde geduld. Ik leerde teleurstellingen verwerken. Ik wist dat ik niet alles kon hebben. En de omstandigheden die werkten mee in de karaktervorming. Maar nu leven we eigenlijk in een tijd waarin je dus in feite, als je opvoedingsprincipes moet toepassen en karakter wil vormen en gehoorzaamheid wil vormen, dan is het vergt dat gewoon veel meer van ouders, omdat de mogelijkheden die er zijn door de omstandigheden, die zijn veel groter. En het lijkt wel allemaal dat het onbeperkt is. En dus moet je als ouder een hele bewuste keuze eigenlijk maken. In het woordenboek staat over gehoorzaamheid, bereidwilligheid om bevelen op te volgen. Een bereidwilligheid om bevelen op te volgen. Dat is eigenlijk een innerlijke overtuiging wat iemand heeft. En wie moet die houding hebben? Is heel erg belangrijk in deze tijd. Omdat je te vragen, moet het kind dat hebben? Of moeten de ouders dat hebben? Want vaak zie ik eigenlijk, regelmatig zie je dan toch, dat zeg maar de kinderen de dienst uitmaken. Dat de kinderen eigenlijk bepalen wie gehoorzaam moet zijn. In de Bijbel vind je eigenlijk daar prachtige uitspraken over. Efeze 6, vers 1 tot en met 4, daar staat... Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is de eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leven leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Colossenzen 3, vers 20 en 21 zegt, kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is behagelijk voor de Heere. Vaders, terg je kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. gehoorzaamheid leren. Dat heeft natuurlijk, moet even een toelichting geven, omdat er altijd staat in de Heer. Want ik zie sommigen, als je met tieners staat, die komen dan na de dienst meestal naar me toe en zeggen van, ja, en als mijn vader dan vraagt en dan, dat ik een atoombom moet maken of als ik een bank moet beroven. Daar gaat het natuurlijk niet om. Nu zijn er heel weinig ouders hier in de zaal die dat ooit van hun kinderen zullen vragen. Maar het is ontzettend belangrijk dat je dus ook ziet dat het in de Heer is. Het is gehoorzaamheid in de Heer. En nu is de vraag eigenlijk van, waarom en waarop is de, wat is nu de drijfveer van gehoorzaamheid? Weet je, het is altijd ontzettend belangrijk dat je ziet dat er twee redenen zijn waarom dat kinderen ouders gehoorzaam kunnen zijn. Het eerste is gedreven door angst. Gedreven door dat er sancties worden gebruikt. En een kind wat, zeg maar, gehoorzaamheid heeft geleerd uit angst, dat is altijd gehoorzaam zolang de ouder in de buurt is. Maar zo snel als de ouder niet in de buurt is, is er van gehoorzaamheid absoluut geen sprake meer. Gehoorzaamheid moet eigenlijk gebaseerd zijn op liefde. Dat iemand gehoorzaamt uit liefde. Ik had enkele weken geleden nog echt een hele bijzondere ontmoeting met een jong volwassene. En toen ging het eigenlijk over, toen ging het ook over gehoorzaamheid. En toen ging het eigenlijk over gehoorzaamheid naar God toe. Want de principes die ik u uitleg, dat heeft natuurlijk met opvoeding te maken. Maar het heeft natuurlijk alles ook te maken met hoe wij als kinderen naar de Vader gehoorzaam zijn. Nu kan ik God gehoorzamen uit angst. Uit angsten. Doordat ik een godsbeeld heb, wat ik eigenlijk een godsbeeld heb van een straffende, wraaknemende God. We hadden 2 weken geleden een doopdienst. En er was een jongen die werd gedoopt, een jonge man werd gedoopt. En die is bekeerd vanuit, zeg maar, zijn ouders waren van moslimachtergrond. En het beeld wat hij vanuit zijn opvoeding had gekregen van God was iemand die wraak uitoefende. Iemand die gewoon aan het wachten was en van buiten, van bovenaf keek, totdat hij iemand kon betrappen dat hij iets fout deed, zodat hij hem acuut kon straffen. Hij zei, toen ik Jezus Christus leerde kennen en de Bijbel ging lezen, dat was voor mij een openbaring, dat God daar werd beschreven als vader. Dat kende hij helemaal niet. Voor hem was God een wraakzuchtig God. Iemand die goed en eigenlijk het goede bekijkt, maar het liefst het kwaad bestraft. En hij kende God niet als vader. En het bijzondere was om, zeg maar, met ook die jong volwassenen te spreken, over te zeggen, het godsbeeld wat je hebt bepaalt op welke manier dat je eigenlijk gehoorzaam zult zijn. Want als je God kent als een liefdevolle vader, die het beste met je voor heeft, dan ben je hem gehoorzaam omdat hij gedachten koestert over jou van heil, van zegen. En wil je gehoorzaam zijn omdat je weet dat het goed voor je is. Ook begrijp je het soms niet. Als je, zeg maar, tiener bent of je bent 12 of 13 jaar en je ouders vragen je om 10 uur 's avonds thuis te zijn, ook al begrijp je dat niet, dan is het toch goed om te gehoorzamen. Omdat je ouders het beste met je voor hebben. En dan is het zo dat dus die gehoorzaamheid, als die gebaseerd is op een diepe liefdesrelatie, dan zullen je kinderen je ook gehoorzamen als je niet in de buurt bent. Ik zag zo in Johannes 14, vers 21, dat Jezus zegt, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Ook hier zie je, zeg maar, het motief van gehoorzaamheid, dat is liefde. Dat je uit liefde wilt gehoorzamen. Nu is het heel erg belangrijk om te beseffen, en dat is ook heel wel moeilijk wat ik nu zeg, dat is dat je een kind eigenlijk nooit hoeft te leren om ongehoorzaam te zijn. Dat hoef je niet te leren. Dat zit erin. Het is eigenlijk heel, heel erg moeilijk om dat voor te stellen, dat als, je, als ik zo Mara zeg maar, op de armen zo net had en ik zie hoe een mooi meisje zij is en hoe vredig dat ze zeg maar in die armen ligt, dan kun je bijna niet voorstellen dat zo'n prachtig, pril kindje, dat ongehoorzaam zou zijn. En toch, we hebben zelf 5 kinderen. De meeste zijn nu 3 zijn getrouwd en 2 wonen zelfstandig zo dadelijk. Dan is het zo dat je dus, je ziet dat je kinderen hoef je niet ongehoorzaamheid te leren. Dat zit erin. Als je zou zeggen, Mara zal nooit en te nimmer ongehoorzaam zijn, dan zou je denken van ja, wat is dat voor een kletskoek? Dat weet hij toch. Dat is gewoon zo, dat zit erin. Wat je een kind moet leren is om gehoorzaam te zijn. Om gehoorzaam te zijn. En het is heel erg belangrijk dat je ziet in de Bijbel dat de kinderen, die worden niet verantwoordelijk gehouden dat ze gehoorzaamheid leren. Moet je als ouder goed in de oren knopen. Je kinderen die worden niet aangesproken dat ze gehoorzaamheid moeten leren. Ze moeten wel gehoorzamen. Ze moeten leren om te gehoorzamen, maar de gehoorzaamheid zelf zal een ouder moeten doen. Een ouder zal moeten zorgen dat een kind gehoorzaamheid leert. Je ziet dat bijvoorbeeld in de Bijbel bij Eli. Eli is een hoge priester, die heeft 2 zonen. Die zonen van hem die dienen ook in de tabernakel. Dat is eigenlijk een tent waar God zijn volk ontmoet, een samenkomsttent. Er werden offers gebracht. En over die 2 zonen van Eli, daar staat eigenlijk het volgende geschreven, samengevat. Zo was de zonde van deze jonge mannen voor het aangezicht van de Heere erg groot. Want de mensen verwierpen hierdoor het offer van de Heere. Dat waren 2 mannen die ook zeg maar, dienst deden in de tabernakel, in die tent van die samenkomst. En ze gingen zo met de offers om, zo oneerbiedig, dat het volk eigenlijk ook het offer wat ze brachten eigenlijk minderwaardig achtte. En daardoor ook God verliet. En dan spreekt God, die spreekt met Samuel over Eli. Samuel is een profeet. En dan staat er in 1 Samuel 3, vers 13. Want ik heb Eli bekendgemaakt dat ik over zijn huis voor eeuwig recht zal oefenen, omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft. Want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. Hij heeft er helemaal niks over gezegd. En dat betekent eigenlijk dat je ziet eigenlijk dat hier God de ouder verantwoordelijk houdt, dat hij niet ingrijpt op het moment dat die kinderen ongehoorzaam zijn. Gehoorzaamheid is eigenlijk de basis waarop de ouders kunnen verder bouwen. Waarom ligt nu zo de nadruk in de Bijbel op gehoorzaamheid? Heel wat gedeeltes uit Spreuken gelezen. En in Spreuken vind je steeds weer opnieuw. Het lijkt wel een refrein dat er wordt gezegd van dat er luister kinderen naar de vermaning van je vader. Steeds weer opnieuw wordt er benadrukt dat er gehoorzaamheid geleerd moet worden. En natuurlijk is dat de basis. Want als een kind zeg maar niet gehoorzaam is, wat je ook als ouders dan aanbiedt, of je kind echt het beste wil geven, als het kind niet gehoorzaam is, dan is dat gewoon niet mogelijk. Daar kun je niks aanreiken. Daar kun je helemaal niks aanreiken. Ik vond het zo'n prachtige tekst die ik toen vond. Ik dacht, ja, zo is het eigenlijk als iemand ongehoorzaam is. Zo voelt dat eigenlijk, zoals in Jesaja 65, vers 1 en 2. Daar zegt God over de ongehoorzaamheid van het volk. Ik ben gezocht door hen die naar mij niet vroegen. Ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Tegen het volk dat mijn naam niet aanriep, heb ik gezegd, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. De hele dag heb ik mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk dat de weg gaat die niet goed is, naar hun eigen gedachten. Je ziet eigenlijk hier een tafereel dat God eigenlijk gehoorzaamheid vraagt van het volk en dat hij hen roept, zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Hij heeft de handen uitgespreid, maar het volk staat met de rug naar hem toe. Dat is hetzelfde als een kind wat ongehoorzaam is. Je wil iets leren, je wil iets aanreiken, je wil het kind goed doen, maar het kind draait zich als het ware naar je toe. En je krijgt datgene wat je wil geven, krijg je niet gegeven. En wat is nu het moeilijke? Als kinderen niet gehoorzaamheid leren, als kinderen niet, zeg maar, het respect leren voor gezagsdragers, of dat nu ouders zijn, of onderwijzers zijn, of werkgevers zijn, of als ze in een kerk toebehoren aan de voorgangers of oudsten, dan buigt dat kind uiteindelijk niet, dan ben ik echt van overtuigd, ook niet voor het hoogste gezag. Als die eerste kring niet gerespecteerd wordt, als een kind niet leert om gehoorzaam te zijn voor de ouders, dan zal een kind ook niet leren om gehoorzaam te zijn voor God. Dat is de diepste boodschap eigenlijk. Weet je wat mij treft? Ik weet niet of u dat heeft gezien deze week. Ik heb dat spotje nu 2 keer gezien van Sieren. Dat er eigenlijk wordt opgeroepen om respect te hebben voor hulpverleners. Dat is te gek voor woorden, vind ik. Ik heb dat nu 2 keer heb ik dat gezien, dat spotje, dat er nu, zeg maar, een boodschap naar het Nederlandse volk gaat. Respecteer toch de mensen die hulp willen verlenen. En ik vond een uitspraak, ik las een uitspraak, dat was uit een boekje, dat was, zeg maar, een opvoedingscursus die we zelf ook thuis hebben toegepast, die we, Rietje en ik, hebben geleerd. Dat heet Jong Geleerd van de Navigators. Dat is een studie, die is al 25, 30 jaar oud. Daar vond ik de volgende zin. Omdat we thuis de strijd verloren hebben, vechten we nu op straat. Stond er in het Engels, because we lost the battle at home, we fight in the street. Omdat we thuis de strijd verloren hebben, vechten we op straat. Ik spreek nooit in als-dan situaties, maar toch wil ik dat nu doen. Want het trof me zo ontzettend toen ik zag van dat zijn daadwerkelijke opnames die ze daar laten zien, eigenlijk bij die reclameboodschap. Dat hulpverleners, daar komt een ambulance komt aan, die wil iemand helpen. En die wordt gewoon gemolestreerd. Die mensen die moeten, moeten zorgen dat ze hun deuren dicht maken en zo snel mogelijk met de auto, met die ambulance wegkomen. Of als je het hebt over politieagenten. Als je ziet van hoe deze mensen hun werk moeten doen op straat. Dat ze gewoon ergens naartoe gestuurd worden waar mensen naar een voetbalwedstrijd willen gaan kijken. En als je dan ziet wat voor een oorlog er gevoerd wordt op de straat, op zondagmiddag. En de oorzaak, ik ben er echt van diep van overtuigd, dat de oorzaak ligt dat er thuis, door welke omstandigheden ook. Ik wil het niet alleen bij de kinderen leggen, want natuurlijk is het zo dat je kunt soms ook niet je ouders gehoorzaam zijn als het niet in de Heere is. Als je lam geslagen wordt, als je veracht wordt. Als er straffen zijn waarvan je denkt van dit is de grofste mishandeling. Dat het beeld wat je eigenlijk krijgt van een ouder die je lief moet hebben, dat die je afwijst. Niet afkeurt, want dat is nu namelijk het belangrijkste. Als je gehoorzaamheid wil leren aan je kinderen, dan is het ontzettend belangrijk dat je inzicht krijgt, ook als ouder. Wanneer wijs ik dat kind af en het gaat om de persoon. En dat mag nooit en te nimmer de persoon afwijzen. Het gaat altijd om het gedrag of om datgene wat het kind doet. Dat keur je af. dat is iets anders. Afwijzen doe je een persoon. Afkeuren doe je een daad. En je ziet eigenlijk in de Bijbel steeds weer opnieuw, ook als God met ons omgaat, en er staat dan over tuchtigen, dat iemand getuchtigd wordt. Dat woord in de Bijbel wil eigenlijk zeggen het goede aanleren. Dat je iemand het goede aanleert. En het goede aanleren, dat doe je door, zeg maar, af te keuren wat niet goed is. Maar niet de persoon af te wijzen. En dan gaat het heel vaak in de opvoeding, gaat het dan mis. Als je gehoorzaamheid wil leren, moet je eerst je inzicht verschaffen van hoe kan ik dat het beste doen? Want het komt inderdaad, als het gaat om gehoorzaamheid, dan gaat het ook daadwerkelijk over belonen en straffen. Dat is iets wat gewoon daarmee samenhangt. Dat je beloont en bestraft. Maar belangrijk is eigenlijk dat het kind altijd ervaart dat je de daad of hetgene wat hij doet, dat je dat afkeurt. Maar dat je hem nooit als persoon afwijst. Dat hij altijd weet, papa heeft me lief. Hij houdt van me. Hij houdt van me. Maar hij straft me omdat ik iets verkeerd heb gedaan. Dat wat ik heb gedaan is niet goed. Maar hij heeft me lief. Ik houd van hem. En dan zie je eigenlijk dat die oefening van gehoorzaamheid door te belonen en te straffen, dat is natuurlijk, dat is heel erg belangrijk dat het op een zorgvuldige manier gebeurt. Ik zag namelijk, en dat hebben we zo gelezen, dat altijd als het gaat over gehoorzaamheid, dat kinderen wezen ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist eer je vader en moeder, dan staat daar direct achteraan en vaders, wek geen toorn op bij je kinderen. Het is blijkbaar heel moeilijk om het in een juiste verhouding te doen. Het is blijkbaar ook heel moeilijk om op een juiste manier te straffen. Want ik weet zeker dat als je straft of beloont, maar als we het hebben over straffen, dan is het vaak een uiting van emotie. En dat is niet straffen. Dat is je eigen frustratie eigenlijk. Je eigen frustratie uiten op een of andere manier. Als het gaat over kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behagelijk voor de Heere. Dan staat er direct achter, vaders, terg uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. Blijkbaar is het heel erg moeilijk om op de juiste manier gehoorzaamheid te leren. Omdat je meteen op het kantje boord zit dat je je kinderen gaat tergen. Dat ze moedeloos worden. Dat je over alles wat te zeuren hebt. En dat je op de grens komt, dat je het kind, in plaats dat je afkeurt, afwijst. En daarom hebben we thuis geleerd. Ik moet zeggen, ik heb me daar niet altijd aan gehouden, omdat je dan soms echt in de emotie werkt. Maar we hebben altijd thuis geleerd, ook in die opvoedingscursussen, die we dus samen, Pietje en ik, lazen, van straf niet vanuit een emotie. Ga er zelf eerst eens mee naar God toe. Zodat je echt kunt zien van, Heere God, hoe kan ik nu het beste straffen? En straffen, dat kun je door bijvoorbeeld dat iemand binnenblijft, of dat iemand zakgeld niet krijgt. Of dat je leert van, ja, nu wordt er geen televisie gekeken, of nu geen pc, of geen iPad. Of dat je een jonger kind in de hoek zet. Of dat je de schade laat vergoeden, door op te ruimen. Maar de essentie van de dingen is steeds van, weet een kind dat het gaat om de daad. En niet om hem als persoon. En wat ook ontzettend belangrijk is, hoe gaan papa en mama met elkaar om? Als jij, zeg maar, ruzie hebt met je vrouw en je slaat met de deuren, dat hoef je maar 1 of 2 keer te doen. Als je een tiener hebt en die heeft ruzie met jou, dan slaat hij met de deuren. als je als vader en moeder de dingen probeert op te lossen door met elkaar naar elkaar te gaan schreeuwen, dan ligt het voor de hand dat die kinderen ook naar u gaan schreeuwen. Het is zo ontzettend belangrijk, wat voor een voorbeeld geef je als ouders? Wat draag je eigenlijk over? Op wat voor manier, leer je eigenlijk gehoorzaamheid? En het is zo van essentieel belang dat je echt leert, dat je de kinderen leert, dat datgene wat je eigenlijk wil leren is op basis van liefde. En dat ze uit liefde gaan gehoorzamen. En uit liefde en niet uit angst. Om zo het karakter van je kind te vormen. En ik vind het prachtig eigenlijk, die belofte die er ligt, dat de dagen van hun leven zal vermeerderen. Dat er vele jaren van geluk, zegt Spreker 3, zullen er in het vooruitzicht liggen. En dat er door liefde en trouw, om dat te verdiepen, om dat je kinderen te leren, dat er daarin diepe relaties kunnen liggen. Maar in dit alles is gehoorzaamheid de basis om vanuit te vertrekken. Ik wil nu even stil met u zijn. En dan wil ik de kinderen die in de zaal zitten, die wil ik eigenlijk ook even echt zo, je echt uitdagen om eens na te denken over gehoorzaamheid. Wat het eigenlijk betekent om je ouders te gehoorzamen. De ouders die wil ik echt aanmoedigen om jezelf eens te onderzoeken van terg ik mijn kinderen? Wek ik toorn op bij mijn kinderen? Maak ik ze moedeloos? Ik heb geleerd ook in het leidinggeven en zeker hier in de gemeente, en dat heeft me echt ontzettend geholpen, dat ik steeds kijk of ik iemand kan betrappen dat hij iets goed doet. Dat ik iemand kan betrappen dat hij iets goed doet. En als ik dat zie, om dat te zeggen, ja, dat heb je goed gedaan. Dat heb je goed gedaan. Dat heeft me veel verder gebracht als dat ik hier door de gemeente loop of thuis rondloop, dat ik iemand kan betrappen dat hij iets niet goed doet. Dat is zo ontzettend ontmoedigend. Zo ontmoedigend. Dat je thuis ook eens rondkijkt en dat je eens kijkt, kun je je kinderen betrappen op dat ze iets goed doen. En moedig dat aan. Moedig dat aan. En als je een ouder bent die aan het zoeken is wat je kinderen door gehoorzaamheid te leren, om steeds daarop te wijzen wat ze niet goed doen, denk daar samen gewoon ook met je vrouw of met je man eens over na. Dat je gewoon ook kijkt dat je je kinderen kunt aanmoedigen en het goede aanleert. Het goede aanleert. Als je het goede aanleert, dan laten ze datgene wat niet juist is. Dat is gewoon een heel erg belangrijk geestelijk principe. Dat je het goede aanleert. Want dan laat je dat wat niet goed is. Zullen we zo samen even stil zijn? Vader, ik weet dat het een echt een moeilijk onderwerp is, gehoorzaamheid. Dat zit ons Nederlanders niet in de bloed. En we willen u zo bidden dat we ons allereerst echt toetsen in ons eigen hart of we gehoorzaam zijn naar u toe. Het hoogste gezag, de bron van alle gezag, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde. willen we ook ons als kinderen toetsen. Dat die kinderen zichzelf onderzoeken. Dat ze gehoorzaam zijn aan hun ouders. Dat ze zo'n diepe genade mogen vinden. Dat er vele jaren worden toegevoegd aan hun leven. En Heer, we willen ons ook toetsen als ouders. Of we toorn opwekken. Of we onze kinderen moedeloos maken. Of we onze kinderen tergen. Heere God, geef die ons daarin wijsheid. Zodat uiteindelijk de kinderen leren om gehoorzaam te zijn aan u. Om te buigen voor u. Wil je ons daarin echt helpen, inzicht geven, wijsheid geven. Maar dat we in het bijzonder u kennen in al onze wegen. Dat is ons gebed. In Jezus' heilige naam. Amen.